Leuk dat je luistert. Welkom bij Budo en Boeddhisme. Ik ben Herman Scheuder en ik zit hier samen met Wouter Doorn. En we gaan met elkaar in gesprek over allerlei aspecten van het boeddhisme, waarbij Budo, onze meditatiemethode, centraal staat.
Herman, alweer de 7e aflevering.
Zo, dat gaat hard.
Dat gaat zeker hard. En we zouden het vandaag gaan hebben over eigenlijk heel globaal het boeddhistische pad. De Boeddha die deelde dat in sila, samadhi en panya. Dus moreel gedrag, concentratie en wijsheid. Maar in ons jeugdig enthousiasme zijn we natuurlijk meteen van start gegaan met deze podcast. En zijn we het gaan hebben over onze methode, de hindernissen. Nou, we hebben het bewuste aandacht, moreel gedrag. We hebben allerlei dingen van dat pad al benoemd. Maar we hebben nog niet stilgestaan waarom je dat pad nou zou begaan. Dus misschien is het goed om eerst een keertje heel, in eerste instantie heel globaal. We kunnen het er altijd later nog eens uitgebreider over hebben. Maar heel globaal stil te staan van ik zeg maar de Boeddha die spreekt wel eens over samsara en over nirvana. Misschien is dat een mooie kapstok om het eens te hebben over waarom zou je dat boeddhistische pad nou eigenlijk gaan volgen. En in dat verhaal kunnen we vast ook bij de sila samadhi panya een stukje stilstaan.
Oké, als we met samsara beginnen, dat is een heel, eigenlijk een heel, bijna, ik zou bijna willen zeggen, voor heel veel mensen een angstaanjagend beeld. Mm-hmm. Ik snap dat ook heel goed waarom dat angstaanjagend is. En dat heeft alles ermee te maken dat je in een soort rat zit. Een rat van wedergeboorte, zonder dat je dat zelf weet. Mm-hmm. En niets is zo beangstigend als dat je een beeld geschetst krijgt van waar je deel van uitmaakt, zonder dat je dat zelf met je normale dagbewustzijn kunt controleren of dat klopt.
Ja.
En er zijn op grond daarvan zijn er ook heel veel mensen die zeggen, joh, dan moet je je helemaal niet mee bezighouden, want leven is al ingewikkeld genoeg.
Ja.
En je kunt het toch niet bewijzen dat het klopt.
Mm-hmm.
Dus probeer maar zo gelukkig mogelijk te leven. En laat dat onderwerp vooral aan de filosofen over. Ja. Die mogen daar verstandige dingen over zeggen.
Mooi onderwerp voor een volgende podcast.
Ja. Ja. Maar het wat ik zelf heel aantrekkelijk vind aan het boeddhisme is dat je uitgenodigd wordt om dat zelf te gaan onderzoeken.
Mm-hmm.
En dat er ook heel veel dingen zijn te lezen en vastgelegd zijn hierover, die je zelf gewoon weer met hetzelfde dagbewustzijn kunt onderzoeken. Mm-hmm. En als ik daar van eentje begin, dan zegt de Boeddha van, er is lijden.
Yeah.
Er is, nou, het woord komt lijden, dat is dan vaak een vertaling van dukkha.
Mm-hmm.
Maar het betekent eigenlijk dat dingen onbevredigend zijn.
Yeah.
En vaak mondt dat uit in lijden.
Ja.
Maar de essentie van dukkha is dat er gewoon heel veel dingen in het leven zijn die onbevredigend zijn.
Ik las dus een vertaling daarvan in een soort zin die ik zelf heel mooi vond, omdat dat deze lading mooi dekt. Dat is de dukkha als het aanlopen van het wiel aan een wagenas. Dus in de zin van, de wagen rolt en dat wiel dat draait, maar er zit toch steeds frictie. En af en toe dan hapert het. Dus het gaat allemaal net niet zo als dat je misschien eigenlijk zou willen.
Ja, mooi. En als je dan gewoon je eigen leven bekijkt, want dat is het enige wat je eigenlijk hebt als referentie. En je kijkt dan met een eerlijke blik, eerlijk in de spiegel kijkend, dan en je probeert te checken of wat de Boeddha heeft gezegd daarover klopt. Die zegt van, er is niets te vinden waar je permanent tevreden over kunt zijn. Of dat je permanent je zingeving aan kunt ontlenen wat buiten jezelf bevindt. En dus dat betekent heel concreet dat wat je ook in de buitenwereld probeert te pakken, te bereiken of te verzinnen en de hoop te hebben dat je daardoor permanent gelukkig zult zijn, dat de Boeddha heeft gezegd van dat gaat je niet lukken. En de reden is dat alles wat je op dat vlak probeert als doel te stellen, continu aan verandering onderhevig is en zal zijn.
Ja.
En als je dat voor jezelf onderzoekt, deze stelling, en je komt tot de conclusie van ja, dat klopt, dan heb je een hele belangrijke en grote stap gemaakt.
Ja.
Want dat betekent dat je eigenlijk onderkent dat het zo in elkaar zit op dat punt.
Ja. Was een soort van interne motivatie om ook aan de bak te gaan.
Nou ja, je gaat wel heel snel, Wouter. Je gaat wel heel snel. Een volgende belangrijke stap is dan van de vaststelling van ja, ik zit hier met mijn dagbewustzijn en ik heb de indruk dat mijnzelf, mijn ik, dat die concreet alles aanstuurt en dat die, ook al ben ik het wel op een bepaalde manier eens met die stelling die je net verwoordde, maar toch is er dat ik dat toch denkt van ja, maar ik zie nog wel wat ontsnappingsmogelijkheden.
Ja.
Dus helemaal tot op het bot, tot op het diepste niveau accepteren van die stelling die we net verwoorden, die klopt. Mm-hmm. Dat is voor dat ik in ons body-mind systeem eigenlijk niet te accepteren.
Nee.
Want dat ik dat denkt van ja, maar als, maar in die situatie dat. Ja. Dus daar zit een tegenstrijdigheid, daar zit eigenlijk een continu probleem van dat je op het allerdiepste niveau, op gevoelsniveau zou je kunnen zeggen, dat je zo'n stelling bijna niet kunt accepteren.
Ja.
En dat maakt het probleem ook zo bijzonder moeilijk oplosbaar.
Ja.
En als je dat dan... En wat ik ook belangrijk vind om te zeggen is van, het is helemaal niet erg dat je op dat diepe gevoelsniveau daar verzet voelt. Want dat is inherent aan ons van hoe wij in elkaar zitten.
Ja.
Dus het is niet, het ligt niet op een punt van nou, als ik maar overtuigd ben dat het klopt, die eerste stelling, dan zijn alle problemen opgelost. Nee, tijdens... Als je op een gegeven moment zou besluiten van, nou, ik ben bereid om dat te gaan onderzoeken, dan nog steeds zullen er heel veel problemen komen.
Ja.
Want je mind creëert problemen. Ja. En waarom creëert je mind problemen? Omdat je je met dingen identificeert. Omdat je denkt dat jij als zelf, jij als ik, allerlei dingen kunt regelen en aansturen die in de praktijk niet kloppen.
Ja.
Ja. Nou, en het onderzoek wat de Boeddha je toe aanmoedigt is om heel gericht, planmatig, wat wij als Westelingen eigenlijk zouden moeten omhelzen, want dat is toch... Dat is toch precies wat we altijd willen. Om dan heel gericht onderzoek te doen naar wat de Boeddha daarover heeft gezegd. Van hoe je dat zou kunnen doen. En de Boeddha die heeft daar een prachtig kookboek voor gemaakt. En die zegt eigenlijk drie belangrijke dingen. Die zegt van, ga met je eigen moraliteit aan de gang. Ga met je eigen zielen aan de gang. Mm-hmm. Ontwikkel concentratie. Dus het vermogen om je aandacht ergens op gericht te kunnen houden. Mm-hmm. En als die twee randvoorwaarden tot op een hoog niveau zijn gerealiseerd, dan leg je daarmee eigenlijk de randvoorwaarden neer om ook wijsheid in jezelf te kunnen ontwikkelen. En die wijsheid, die zorgt er op een gegeven moment voor dat je steeds grotere vraagtekens gaat stellen bij die overtuiging van er zit een ik, een zelf in mijn systeem. Het is eigenlijk een soort recursief pad, zou ik bijna willen schetsen. En wat ik daarmee bedoel is van je gaat ermee bezig. Dus je gaat bezig om heel scherp, steeds scherper te letten op je eigen sila, je eigen moraliteit. Mm-hmm. Je gaat bezig om je eigen concentratie te ontwikkelen. En als gevolg daarvan ga je opnieuw naar je eigen bewustzijn kijken. En daarmee ook ga je vraagtekens zetten bij de overtuigingen die je daarvoor had. Want de overtuiging die je daarvoor had was: ik ben een ik, een zelf, en ik ben het centrum van de wereld. Mm-hmm. En ik beslis en ik maak keuzes. En waar het om gaat in het boeddhistische pad is dat die keuzes die je in het verleden maakte, mm-hmm. dat die heel veel gevoed werden door onheilzame mentale factoren. Door de ontwikkeling van sila en door de ontwikkeling van concentratie gaat er langzaam maar zeker, stapje voor stapje, maar wel een langzaam slijpproces, mm-hmm. gaat je bewustzijn steeds vaker zich bevinden in heilzame bewustzijnstoestanden. Heilzame mentale factoren.
En dan is het denk ik wel goed om te noemen dat heilzaam en onheilzaam, dat kusala en akusala, dus kusala is in heilzaam en akusala is in onheilzaam, dat eigenlijk in de definitie met zich meedraagt waar het naartoe werkt. Dus dat onheilzaam, daar als je dat werkt in essentie altijd toe naar samsara en meer vastklampen aan samsara, en kusala, dat werkt daar vanaf.
Ja. Ja, en als je het in termen van ik giet, dan kun je zeggen dat op het moment dat er een heel sterk ik-gevoel in je bewustzijn zit, mm-hmm. dan is de stelling die ik hier nu verwoord, is dat per definitie die onheilzame factoren aanwezig zijn en die ook verantwoordelijk zijn voor die overtuigingen die daaruit voortkomen.
Ja, dus het blijft zichzelf versterken.
Ja. Ja. En stel dat je liefdevriendelijkheid zou willen hanteren en dat zelfs als een meditatie voor jezelf zou willen doen. En je zou dat gedurende langere tijd, bij wijze van spreken een uur of langer, doen. Mm-hmm. En je probeert dan de vergelijking te maken tussen die ik-overtuiging die ik net maakte. Mm-hmm. Dan zul je merken dat in die liefdevriendelijkheidsbezigheid, dat ik-gevoel heel erg wegzakt. Ja. Dat het nagenoeg niet meer aanwezig is.
Ja.
En dat geeft te denken.
Ja. Ja.
Dus de koppeling maken tussen een hele sterke ik-overtuiging, die tot op allerlei manieren tot uitdrukking komt, en dat daar onheilzame factoren achter en onder zitten, mm-hmm. is een hele confronterende. Ja. Ik heb dat zelf ook in het verleden als heel confronterend ervaren. Omdat ik dacht van potverdikkie, dan ben ik al een tijd lang aan het mediteren. Maar ik heb nog steeds, ja. heb ik die overtuigingen die uiteindelijk niet zuiver bleken te zijn.
Ja, je bent er ook gewoon niet zomaar vanaf.
Je bent er niet zomaar vanaf.
Je blijft gewoon plakken, ook al ben je, weet ik veel, hoe ben je nou 20 jaar bezig?
Ja. Ja.
Nog steeds, na het gros van de tijd, is dat de basishouding waarmee ik in het leven sta, om maar zo te zeggen.
Ja. Ja. En dat zorgt er ook voor dat je ook steeds geduldiger wordt vanuit de overtuiging van dat het heel langzaam gaat.
Ja, klopt. Yeah.
En als je weet dat het heel langzaam gaat, dan en je kijkt naar ik kijk naar mijn eigen proces, dan moet elk mens ook alle ruimte krijgen om dat in zijn of haar tijd en met zijn of haar snelheid te doen.
Ja.
Want iedereen heeft een andere bagage.
Ja.
Maar je kunt niet iemand anders zijn overtuigingen of zijn snelheid door de strot duwen. Zo werkt het niet. Iedereen moet zelf dit proces doorlopen.
Ja.
En dat betekent dat uiteindelijk het enige wat dat teweeg kan brengen is de innerlijke motivatie die bij iemand boven komt drijven door op een gegeven moment voor zichzelf vast te stellen van wat de Boeddha heeft gezegd, dat klopt.
Ja.
En op grond van dat gevoel van dat je weet van hier zit iets van grote waarde, dat de reden is waarom je uiteindelijk in beweging komt op een manier die soelaas biedt.
Ja. Ik moet nog heel erg denken aan de eerste keer dat ik bij Abba zat ook. Dat hij in eerste instantie het pad dan zou samenvatten van je gaat mediteren, je zuivert je bewustzijn, je krijgt een helder bewustzijn en dan komt concentratie en dan komt wijsheid. En niet heel veel later maakt hij me heel erg duidelijk van ja, maar jij moet het zelf doen. Ik kan het niet voor jou doen. Niemand kan het voor jou doen. En je moet het zelf doen.
Ja.
En daar heeft hij nog wel heel regelmatig op gehamerd hoe belangrijk dat precies wat jij benoemt, dat gevoel is van als jij wil dat het verandert, dan moet jij aan de bak. Dan moet jij mediteren.
Ja. En het hele pad van ontwikkeling is er uiteindelijk op gericht om die dingen te gaan doen die ervoor zorgen dat die onheilzame factoren stap voor stap hun greep op je bewustzijn verliezen.
Ja.
En als je het dan hebt over nirvana.
Mm-hmm.
Nirvana betekent totale mentale vrijheid. En in het licht van de mentale factoren betekent het dat alle 14 onheilzame mentale factoren hun greep op je bewustzijn definitief verliezen.
Ja.
In die zin dat het daarna, ook in technische zin, niet meer mogelijk is dat die factoren zich ooit nog in je bewustzijn manifesteren.
Ja.
En het voorbeeld wat in Abhidhamma dan gebruikt wordt is een zaadje wat in het vuur gelegen heeft, mm-hmm. kan nooit meer ontspruiten. Dus dat is eigenlijk het idee achter het hele raamwerk. Is het gaat er uiteindelijk om de onheilzame mentale factoren één voor één definitief de nek om te draaien.
Ja.
En het pad wat daar wat nodig is om dat voor elkaar te krijgen, is tot uitdrukking te brengen in de ontwikkeling van moraliteit, concentratie, wijsheid.
Ja. En ik vind het ook wel nog wel leuk om wat iets dieper op dat toch de onderlinge samenhang van dat pad in te gaan. En want we hebben het nu over Sila, Samadhi en Panya.
Mm-hmm.
Dus moraliteit, constant en wijsheid. We hebben natuurlijk al die dingen los van elkaar wel voor een deel gehad. Met moraliteit hebben we niet uitgebreid, maar hebben we best wel duidelijk vind ik besproken. Dus dat niet schaden van anderen, het beschermen van jezelf. Het zuiveren van je bewustzijn is dan een stukje concentratie. En voor de wijsheid hebben we natuurlijk Vipassana een beetje besproken. En toen gaf jij heel erg de nadruk, of leg je heel erg de nadruk op dat stukje onderzoek doen. Kan je misschien nog iets meer omschrijven hoe die dingen in elkaar vervlochten zijn?
Als je op een gegeven moment geconcentreerd bent, bijvoorbeeld op Boeddha.
Mm-hmm.
En je zou op een gegeven moment de mogelijkheid krijgen om naar je ademhaling te gaan kijken. Mm-hmm. Dan is het de bedoeling om met die concentratie, de complete focus op Budo, waarin je in staat bent gedurende langere tijd volledig met je aandacht bij de klank te kunnen blijven. Mm-hmm. Met die concentratie ga je dan naar je ademhaling kijken. Mm-hmm. En dan ga je die ademhaling onderzoeken. Mm-hmm. En dan zul je merken dat die ademhaling steeds diffuser wordt. Mm-hmm. Tot het moment dat die ademhaling ook helemaal niet meer waarneembaar is. Mm-hmm. Maar waar het om gaat is dat je dan merkt, op grond van je eigen ervaring, dat die ademhaling eigenlijk niets anders is als hele kleine, ultieme, discrete procesjes die achter elkaar met een enorme snelheid achter elkaar zich afspelen. En op grond van dat besef dat je dan tot het inzicht komt dat daar geen ik aan te pas komt. Dat dat helemaal geen plek heeft in dat hele gebeuren. En dat zorgt voor een soort loskoppeling, een soort bevrijdend inzicht van dat ik helemaal daar geen enkele rol in speelt of kan spelen. En als dat ik, waar we altijd die vermogens en krachten aan toekennen van dat die alles regelt en dat die alles controleert en alles in de gaten heeft, dan is er ook maar één conclusie mogelijk op basis van die ervaring. Van ja, dat ik, dat gaat eigenlijk steeds meer naar de achtergrond. Ja. En daardoor ontstaat dat bevrijdende inzicht steeds meer.
En we hebben het natuurlijk al eerder over gehad dat moreel gedrag ervoor zorgt dat je niet de wroeging en de spijt hebt die voorkomen dat je concentratie kunt bereiken. Mm-hmm. Dus je hebt dat morele gedrag nodig om de verdieping in concentratie te kunnen krijgen. En zoals jij net schetste, concentratie nodig om die processen op zijn meest snelle en subtiele manier waar te nemen. Om dat opkomen en dat vergaan te kunnen zien.
Ja, exact. Exact. En ook dat, om nog even die verstrengeldheid tussen die drie gebieden nog een keer te benadrukken. Ook dat zorgt ervoor dat je met dat soort inzichten opnieuw gaat kijken naar je moraliteit, naar je sila. En dan opnieuw gaat kijken naar je concentratie om vast te stellen of daar nog steeds meer verfijningen mogelijk zijn.
Ja, en zo wordt het eigenlijk meer een soort, niet een lineair pad, maar meer een soort spiraal van zich onderling versterkende krachten.
Ja, exact. Ja.
En zo kom je uiteindelijk dus van dat volledig vastzitten in je ik, in samsara, met al het leed tot gevolg, geleidelijk aan, heel langzaam maar zeker, heel geduldig, steeds dichterbij, een klein stukje bevrijding daarvan.
Ja, klopt. Maar en dat is eigenlijk nog onderwerp voor een hele podcast aan zich, maar het punt is, je moet daar wel energie voor leveren en energie voor blijven leveren. Ja. Wat ik heel vaak in de praktijk zie is dat mensen periodiek bereid zijn om energie te leveren, maar niet continu. Ja. En dat leidt ertoe dat soms er periodes zijn waarin iemand heel erg geïnspireerd is en heel erg bezig is met het pad en er ook bereid is om de energie in te stoppen. Maar dat er ook periodes zijn waarin iemand geen tijd, geen motivatie heeft om het te doen. Mm-hmm. En wat er dan gebeurt is dat dan stokt het proces. Want met name de opbouw van concentratie is het verschrikkelijk belangrijk dat je dat continu blijft doen. Ja. En als je dat periodiek doet, dan is het een beetje te vergelijken met het verplanten van een boom. Ja. of het verplanten van een struik. Dus iedere keer als je dat doet, dan heeft de struik weer een heleboel tijd nodig om weer op het punt te kunnen komen dat hij kan groeien.
Ja, ik heb wel opgegaan ook wel eens het voorbeeld van naar school gaan. Van als je één dag naar school gaat en dan een week niet, en dan een week wel weer een dagje naar school gaat, dan weer een week niet, dan weet je binnen een paar weken echt van God niet meer waar het over gaat. En als je gewoon elke dag naar school gaat, dan weet je waar het over gaat. En dan leer je ook wat. En dan vind je ook verdieping.
Ja. Ja. Maar dat is eigenlijk wat ik net verwoordde, is een van wat ik als een van de grootste problemen zie.
Ja.
Dat het voor veel mensen moeilijk is om de ontwikkeling van concentratie op een zodanige manier in hun leven in te bouwen, dat het een integraal onderdeel is van hun bestaan.
Ja.
Dat zie ik als het grootste probleem.
Nou, dus eigenlijk gewoon het pad echt onderdeel maken van je leven.
Ja. Ja.
Misschien moeten we het dan hier ook gelijk bij laten.
Dat is oké.
En dan gaan we het de volgende keer over karma hebben. Karma en wedergeboorte. Ook een beetje in het kader van waar we mee begonnen. Dan kunnen we misschien heel geleidelijk een stukje gaan onderzoeken. Ook hoe je naar dat proces kan kijken. Misschien een stukje boeddhistische cosmologie en vertrouwen. Misschien is het dan ook voor later een keertje dat stukje motivatie een hele leuk om naar te kijken.
Dat is goed.
Gaan we dat doen. Dankjewel.
Yo, jou ook. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit nu een leuke podcast? Vergeet dan niet je te abonneren via je favoriete podcast app. Zo blijf je op de hoogte van de nieuwste afleveringen en help je andere mensen ons makkelijker te vinden. Wil je meer weten over het boeddhisme of over ons meditatiesysteem? Bezoek dan eens onze website. De link staat in de beschrijving.